Goedenavond, gemeente. De kerkraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee G. Mulder uit Kootwijk hoopt voor te gaan. De schriftlezing voor deze dienst is uit Johannes 1. De kerkdiensten, zondag 7 maart. In de ochtenddienst om 9:30 hoopt voor te gaan dominee Van der Wind. In de avonddienst om 6:30 hoopt dominee Jochemsen uit Noordeloos voor te gaan. De collecten zijn er vandaag 3. De eerste is bestemd voor de diaconie, de tweede is voor de kerk. De derde collecte is bestemd voor de instandhouding van de eredienst. U kunt uw gaven digitaal geven. We bevelen deze collecte hartelijk bij u aan. De voorzang is Psalm 108, vers 2. Ik zal, o Heer, uw onderdaan, uw roem den volken doen verstaan. De kerkenraad wenst u een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Gemeente, we zingen nu van Psalm 118, het 13e vers. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in zijn Heere naam. En dat ziet op Christus. En dan wordt er in dit vers ook gezongen van het offer. En die offers, ja, die wezen ook heen naar Christus. En daar willen we vanavond ook bij stilstaan. Psalm 118, het 13e vers. Met de kerk van alle tijden en plaatsen willen wij nu ons geloof belijden, het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna zingen we van Psalm 52, als het niet kan met onze mond, dan toch altijd met ons hart. Psalm 52, het 7e vers. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Psalm 52, 7e vers, na de belijdenis van ons geloof. En in ieder spreken met mij in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in hel, op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonde, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Zoeken we nu de Heer in het gebed en laten we bidden om de kracht van Gods geest. Heer in de hemel, Vader van alle barmhartigheid en de Heer Jezus, uw Zoon, wij danken u dat ook op deze zondag uw woord verkondigd mag worden, ook hier in Bruchem en in de kerk met zo weinigen. Maar we weten ons verbonden met degene die thuis meeluisteren en meekijken. En we hadden altijd die mee, ook in de gezinnen, om geconcentreerd te blijven luisteren. Maar, Heer, wilt u kracht doen door uw geest in onze harten? Dat ons hart ervoor open gaat. Ja, voor het evangelie, die goede boodschap. Want we moeten het u eerlijk beleiden, dat hart van ons, dat is van onszelf uitgesloten voor u en uw woord. Maar gelukkig, u breekt harten open en wat er is gebeurd, daar is steeds weer nodig. En daarom vraag u, Heere, geef ons een geopend hart. En dan is dat het wonder, dan komt de Heer Jezus in ons hart. Ja, barmhartige God en Vader, u hebt hem gegeven, uw enig kind, tot in de kruisdood toe. En dat wonder, dat is niet te vatten. Daar kunnen we met ons verstand niet bij. U hebt alles gegeven. En dat voor een wereld van zonde en schuld. Voor verloren mensen. En daar mocht Johannes de Doper al van getuigen. En zo mogen we daarvan horen dat hij als een lam ter slachting is geleid. Dat hij zijn leven heeft gegeven aan het kruis. Lieve Heer Jezus, dat u wilde betalen voor onze schuld. Geeft u verwondering over. Heer, werk het zo in onze harten door uw geest. Drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Wij roepen u aan en wij vragen u. Wilt u ons gedenken in deze dienst? En uw zegen schenken, dat hebben we niet verdiend. Want dat moet u eerlijk beleiden, we hebben nergens recht op. Want we beleiden u dat wij verloren mensen zijn. Maar nu die boodschap, en daar wilt u toch uw werk mee doen, dat uw Zoon is gekomen om zondaren te redden voor eeuwig. En dan denken we ook aan de jongens en meisjes. Heer, wilt u ze brengen tot de Heer Jezus? Heer Jezus, u hebt het zelf gezegd, laat de kinderen tot u komen, verhinder ze niet. Maar van zulke is het koninkrijk van u. Ja, voor hen is het. En we moeten allemaal als een kind, ook vanavond, jong of oud, maak ons kinderlijk afhankelijk van u. Heer, wij vragen u dit alles in de vergeving van al onze zonden. En dan alleen om Jezus wil. Maar als we dat u vragen, dan bidden wij u ook voor geheel uw kerk wereldwijd. Heer, en dan bidden we u voor het zendingswerk, voor het evangelisatiewerk. En we blijven bidden voor Israël en u maakt uw koninkrijk vol. Daar hoeven we nooit over in te zitten. Maar dan wilt u uw werk van zaligheid ook doen in uw gemeente, Bruchem, Kerkwijk en Welwijnen en Nederhemert. Heer, zo vraag u. Wilt u zo kracht doen door uw geest? Verlicht ons. Ja, dan wordt het licht in de duisternis. Ook licht in het duistere hart van ons. En dan gaan we ons in u verleiden. En zo vragen we u, wees zo met ons. We bidden het u in Jezus' naam. Uit genade. Amen. Wij openen nu Gods woord en we gaan lezen uit het Nieuwe Testament, Johannes 1, de versen 19 tot en met, ik dacht eerst tot en met 36, maar we nemen 37 er ook maar bij. Dus tot en met 37. Johannes 1, vanaf vers 19 en we lezen hier het woord van God als volgt. En dit is het getuigenis van Johannes. Toen de Joden priesters en levieten uit Jeruzalem stuurden om hem te vragen, wie bent u? En hij beleed en ontkende het niet. Maar hij beleed, ik ben de Christus niet. En ze vroegen hem, wat dan? Bent u Elia? En hij zei, ik ben het niet. Bent u de profeet? En hij antwoordde, nee. Ze zeiden dan tegen hem, wie bent u, opdat wij antwoord kunnen geven aan hen die ons gestuurd hebben, wat zegt u van uzelf? Hij zei, ik ben de stem van een die roept in de woestijn. Maak de weg van de Heere recht, zoals Jesaja de profeet gesproken heeft. En zij die gestuurd waren, behoorden tot de Farizeeën. En ze vroegen hem, waarom doopt u dan, als u de Christus niet bent en Elia niet en evenmin de profeet? Johannes antwoordde hun, ik doop met water, maar midden onder u staat hij die u niet kent. Hij is het die na mij komt, die voor mij geworden is, bij wie ik het niet waard ben de riem van zijn sandalen los te maken. Dit gebeurde in Bethabara, aan de overkant van de Jordaan, waar Johannes doopte. De volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen en hij zei, zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij is het, van wie ik gezegd heb, na mij komt een man die voor mij geworden is, want hij was er eerder dan ik, en ik kende hem niet. Maar opdat hij aan Israël geopenbaard zou worden, daarom ben ik gekomen om te dopen met het water. En Johannes getuigde, ik heb de geest zien neerdalen uit de hemel als een duif. En hij bleef op hem. En ik kende hem niet. Maar hij, die mij gezonden heeft om te dopen met water, die had tegen mij gezegd, op wie u de geest zult zien neerdalen en op hem blijven, die is het die met de Heilige Geest doopt. En ik heb gezien en getuigd dat hij de Zoon van God is. De volgende dag stond Johannes daar weer met twee van zijn discipelen. En toen hij Jezus zag lopen, zei hij, zie het Lam van God. En de twee discipelen hoorden hem dat zeggen. En zij volgden Jezus. Dit is het woord van God en hier willen wij vanavond bij stilstaan. De tekst voor de preek, de laatste woorden van vers 29. Johannes 1, vers 29b. En hier horen we Johannes de Doper zeggen. En verlicht door Gods geest mag hij dat zeggen. Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. En ik hoop dat wij hem vanavond ontdekken. Dan is dat de grootste ontdekking die je ooit kan meemaken. En dan gaan we eerst zingen Psalm 40 en daarvan het vierde vers. Brandoffers, nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog weer. Toen zeide ik, zie ik kom, o Heer. En dat is Christus. Kijk, die offers uit het Oude Testament, die konden de zonde niet wegnemen. Maar die riepen om hem. Die offers, die wezen ook op hem. Psalm 40, het vierde vers. Gemeente, we leven weer in de lijdenstijd. Het is vandaag de derde lijdenszondag. Ik denk dat de jongens en meisjes die thuis meeluisteren ook wel weten dat er 7 lijdenszondagen zijn. En dan mogen we horen iedere zondag van dat lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus. Ja, hij betaalt voor onze schuld. Ja, dan staan we daar die zondagen bij stil, maar ook die weken voor Pasen, die 7 lijdensweken, dan worden we erbij bepaald wat het hem heeft gekost. Ja, best een lange tijd. Als je nagaat 52 weken en dan nemen we er 7 weken van af om stil te staan bij dat sterven en eerst dat lijden van Christus. Het lijden en sterven van hem, Gods Zoon. Ja, waarom zo'n lange tijd? Omdat dit het hart van het evangelie is. Hier gaat het om. Hij betaalt voor onze schuld. Ja, dan kun je alleen maar vol verwondering zeggen, dank u Heer dat u hem hebt gegeven. Uw enig kind. En als je dat mag geloven, dat hij ook voor jou is gestorven, ja dan ga je daar van spreken, niet tot eer van jezelf, maar tot eer van God. Ja, dat mag ik weten door het geloof. Hij heeft ook voor mijn zonde betaald. En nu is dat zo wonderlijk, dat over die betaling van onze schuld ook Johannes de Doper al heeft gesproken, voordat de Heer Jezus zijn middelaarswerk ging volbrengen. Ja, dan mag hij hem noemen het Lam van God. Het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Ja, Johannes de Doper, dat wonderkind van Zacharias en Elisabeth. Ja, hij is inmiddels ruim 30 jaar oud. En we zien hem daar staan, daar in Bethabara aan de Jordaan. En ja, het is een opvallende verschijning, Johannes de Doper. Want dat weten de jongens en meisjes ook wel. Als iemand wat anders is of wat anders doet, dan valt dat op. En wat viel bij Johannes de Doper op? Nou, eerst al zijn kleding. Hij had een mantel van kameelhaar en daar had hij een leren riem omheen. Trouwens, zo lezen we in de Bijbel, in het Oude Testament, dat Elia ook zo gekleed was. Dan lezen wij, hij had een harig kleed, ook met een leren riem om zijn middel. En ja, Johannes, die spreekt ervan dat hij de zonde wegneemt. En ja, dan valt hij daar op als hij daar staat in Bethabara. En nog meer wat zo opvalt, dat was zijn voedsel. Dan lezen we, dat was sprinkhaan en wilde honing. Nou, soberder kon het niet, maar door zo sober te leven kon hij zich helemaal wijden aan zijn roeping. Hij wordt wel genoemd de voorloper van Christus. Dat wil zeggen, hij ging voor hem uit. Je kunt hem ook noemen de heraut van koning Jezus. Want wat deed een heraut in vroege jaren? Als de koning naar een bepaalde stad of dorp ging, Dan ging de heraut vooraf en die bereidde de ontvangst van de koning voor. En zo kun je zeggen, Johannes de Doper was de heraut van Christus. Maar nu viel niet alleen zijn kleding op en ook zijn voedsel, niet alleen. Vooral de boodschap die hij bracht. Dat was een hele andere prediking dan ze gewoonlijk waren te horen. Want wat hoorden zij voor preken? Nou, die van de schriftgeleerden en de fariseërs. En wat zeiden die? Ja, mensen, als je maar werkt aan de wet en als je dat trouw doet, ja, dan komt het goed. Ja, en ze vonden de wet van God nog geen eens genoeg. De schriftgeleerden, die maakten er boekdelen mee vol. Die voegden ze aan de wet toe. En zo waren ze daar mee bezig. En dan kun je ze vragen, is dat dan niet goed dat ze daar zo mee bezig waren? Met die wet van God en ook met die wetten die zij eraan toegevoegd hadden. Nee, dat was niet een zaak van hun hart. En wat heeft de Heer Jezus niet meegemaakt van deze mensen? En God ziet het hart aan. En wat was de realiteit? Ze gingen de zonde zoeken in allerlei dingen, behalve in hun hart. Het was vormendienst. En dan komt daar Johannes de Doper en die pakt ze aan. En die zegt, breng nu vruchten voort, overeenkomstig dat woord van God. Het gaat om de vruchten. En God ziet je hart aan. Ja, en wat deed Johannes nog meer? Hij doopte. Hij doopte. Nu was de doop, die was niet onbekend. Want als bijvoorbeeld een heiden Jood wilde worden, dan kon hij Joden genoot worden, maar dan moest hij gedoopt worden. Dat wil zeggen, die heidense onreinheid moest afgewassen worden. Maar nu gaat Johannes ook de Joden dopen. En hij zegt ook tegen die schriftgeleerden en die fariseërs, dan gaan jullie daar wel prat op dat je die wet zo onderhoudt. En je ziet op de anderen neer, ja, dat zijn de mensen die de wet niet kennen. Maar als je daar prat op gaat dat je bij het verbond behoort, dat je kind van Abraham bent, dan ben je daar niet mee klaar. En dan horen we Johannes zeggen, ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen kinderen van Abraham kan verwekken. En dan spreekt hij, dat lezen we in andere evangeliën, over de bijl die daar ligt aan de wortel van de boom. Dan spreekt hij van het vuur dat er overheen gaat. Ja, en nu is dat zo wonderlijk. Die prediking die werkte wat uit. Velen lieten zich dopen door Johannes. En de leidslieden van de kerk, zo kunnen we zeggen, de kerk van die dagen, daar in Jeruzalem, ja, die moesten er wel kennis van nemen. Die priesters, ja, die stuurden een delegatie naar Johannes toe. En die gaan hem vragen, ja, ben je nou de Messias? Nee, zegt Johannes, ik ben de Christus niet. Nou, je zult wel misschien maar weten, Messias, dat is het Oud-Testamentse woord voor gezalfde. En Christus is het Nieuw-Testamentse woord voor gezalfde. En Johannes zegt, nee, die ben ik niet. Ja, bent u dan Elia? Maar want de Joden dachten dat eerst Elia zou komen voordat de Messias kwam. Nee, die ben ik ook niet. Wat bent u dan wel? Ik ben maar een stem. Nou, wat is nou een stem? Ja, dat is een luchttrilling van je stembanden waarmee je je gedachten onder woorden kan brengen. Ik ben maar een stem. Maar die doopt dan. Ja, zegt Johannes, maar dat is nog maar het begin. Want die na mij komt is meer dan ik. En ik ben niet waard, hebben we zojuist gelezen, om zijn de riem van zijn sandaal los te maken. Nou, dat was het slavenwerk, het allerminste werk. Maar midden onder u staat hij die u niet kent. Ja, zo spreekt hij over Christus, dat hij gekomen is. En hoe Johannes dat hier onder woorden brengt, dat heeft ons toch veel te zeggen. Ja, hij, Gods Zoon, die daar in de hemel woonde, Hij is naar deze aarde gekomen, midden in onze ellende. Ja, die gij niet kent. Ja, van onszelf uit en kennen we hem niet. Maar nu staat het wonder dat de Heere door zijn geest en woord hem doet kennen. En de vraag is, kennen wij hem als onze heiland en zaligmaker? Ja, en dan zegt Johannes, ja, hij is zo groot, zo hoog. Ja, hij is het die na mij komt, die voor mij geworden is. Ja, Christus was er al voordat Johannes op de aarde kwam. Hij is zonder begin, zonder einde. Hij is God uit God en licht uit licht. En hij is gekomen voor zondaren. En nu heeft de Heer Jezus er zelf ook niet over gesproken. Ik ben niet gekomen voor rechtvaardigen. Mensen die denken dat ze met hun eigen vroomheid zalig kunnen worden. Daar ben ik niet voor gekomen. Nee, ik ben gekomen juist voor zondaren. Om die te redden. En dan, ja dan, de volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen. En hij zei, zie het Lam van God. Ja, u, misschien kent u die tekst wel. Ja, misschien kent u hem wel uit uw hoofd. Maar veel belangrijker is, kennen we de inhoud ervan? En hoe ken je die? Ja, door het geloof. En deze tekst is eigenlijk de inhoud van het evangelie. En evangelie, de jongens en meisjes die weten dat inmiddels, dat betekent goede boodschap. De goede boodschap. En gelukkig dat het evangelie gekondigd mag worden, ook in deze coronatijd. Dat houdt ons bezig, dat coronavirus. En als je hier die lege kerk ziet, dan doet dat pijn. Ja, gelukkig laat toch God horen dat hij regeert. Het loopt hem niet uit de hand. En ook, ja, die thuis zijn, mogen meeluisteren. Dan zijn we ook dankbaar voor die techniek. Dat het digitaal ook nog gehoord en gezien kan worden. Maar het blijft moeilijk. Maar die boodschap, dat we daarop letten. Dan tilt het ons over die moeite en zorg waarin we verkeren uit. Want het gaat over hem, de Heer Jezus, die naar de aarde is gekomen. Dat is gewoon de beste boodschap voor de hele wereld. Zie het Lam van God. Zie. Ja, er is zoveel te zien in de wereld. En het wordt de jongens en de meiden ook wel gezegd. Heb je dat al gezien? Dat moet je toch eens zien, joh. Maar dit moeten jullie steeds weer bedenken. Als je wordt gezegd, dat moet je ook gezien hebben. Dat de Heere God in de hemel ook ziet waar jij naar kijkt. Daar moet je goed op letten. En dan moeten we steeds weer bedenken. Ja, dat we daar ook aan verantwoording van af moeten leggen. Van alles wat wij spreken, wat wij zien. Maar al zou je nu alles gezien hebben wat er op de wereld te zien valt. En je hebt nog nooit met het oog van het geloof op Jezus gezien. Dan heb je nog niets gezien. Ja, het Lam van God. Daar gaat het om. De dingen van de wereld die gaan voorbij, die zijn maar voor even. Wie gelooft in de Heer Jezus, die heeft het eeuwige leven. En wat is daar bij Johannes de Doper eigenlijk te zien? Laten we dat eerst maar eens nagaan. Laten we maar luisteren wat hij daar zegt in vers 32. Ik heb de geest zien neerdalen uit de hemel als een duif en hij bleef op hem. En ook heeft hij God de Vader horen spreken, dat lezen we uit de andere evangelie. Deze is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehaag heb. En dat was toen de Heer Jezus tot Johannes kwam en hem vroeg, wil je mij dopen? En dan weigert Johannes, nee, dat kan toch niet, want u bent zoveel groter dan ik. Maar dan zegt de Heer, echt Johannes, het moet. Zo past het ons de gerechtigheid te vervullen. En dat wil zeggen, hij is in de plaats van zondaren gaan staan. Hij heeft voor zondaren de gerechtigheid vervuld. Hoe word ik rechtvaardig voor God? Alleen door hem. En de drie enige God die maakte zich bekend. Ja, God de Vader. Hij heeft zijn enige zoon gegeven voor een verloren wereld. Ja, dat is zijn opzoekende, verkiezende zondagsliefde. En hier mogen we een blik slaan in Gods vaderhart. Ja, dat is de zoon van zijn welbehagen die hij daarvoor overgegeven heeft. Ja, zegt u nu vol verwondering met heel uw hart. Heer, ik heb u lief, omdat u mij eerst lief gehad hebt. Ja, dan heeft God die weg uitgedacht om ons zalig te maken. Zijn zoon is gekomen naar deze aarde. En hij voor mij, daar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. Ja, Johannes mag ervan spreken. Ja, hij heeft het gezegd, ik ben een stem, meer niet. Een stem die het woord van God doet klinken. Van zichzelf vertelt hij niets, hij zegt niet, ja, maar ik ben toch de heraut van de grote koning. Nee, hij zegt ook niet, en ik ben eigenlijk ook, want zo wordt hij ook wel genoemd, de vriend van de bruidegom. Ja, dat is een voorrecht als je een vriend van Jezus mag zijn, maar daar gaat het niet in de eerste plaats om, het gaat in de eerste plaats om hem. Ja, het gaat erom dat we hem ontdekken. En daarom wordt het ons vanavond toegeroepen, zie het Lam van God. Ja, een vallende naam. Het Lam van God. Deze naam komt alleen voor Gods Zoon in het Johannesevangelie voor. Twee keer. Ja, in ons hoofdstuk. De versen 29 en 36. Het Lam van God. Veel namen vinden we in het Oude Testament voor Gods Zoon. Neem bijvoorbeeld Jesaja 7. Daar wordt hij genoemd Immanuel. Ja, wat een wonderlijke naam. Want dat betekent God met ons. En als je iets van jezelf hebt leren kennen, dan moet je het beleiden wat ik verdiend heb. Dat is God tegen mij. Dat God zou zeggen, ik ben tegen jou. En nu die naam. God met ons. Hoe kan dat? Ja, dat kan alleen door hem. En dan denk ik ook aan die namen die we vinden in Jesaja 9. Dan wordt hij genoemd wonderlijk, raad, sterke God, vader van de eeuwigheid, vredevorst. En die namen die zeggen ons wie hij is. En in het Nieuwe Testament wordt ook gezegd wie hij is. Hij is de goede herder, hij is de koning van de koningen, hij is de bruidegom van zijn kerk. Ja, en nog meer vinden we daarover in het Nieuwe Testament. Maar in de eerste preek over Jezus Christus die gehouden werd door Johannes de Doper, wordt hij aangewezen als het Lam van God. En de Heilige Geest die wil dat we hem zo kennen, het Lam van God. Hij komt niet als de leeuw uit Juda's stam of als de rechter van de hemel en van de aarde. Ja, daar zou je aan kunnen denken als je Johannes zo hoort spreken van de bijl en van het vuur. Nee, hij komt niet in de eerste plaats om te regeren en ook niet om gediend te worden, maar om te dienen. En Johannes wijst hem aan, zie het Lam van God. Hij wil dat wij mensen op hem zien. Ja, misschien hebt u er wel eens van gehoord. Misschien ook nog wel een van de jongeren. Dat Matthias Grunewald een schilderij van Johannes de Doper heeft gemaakt. En het is beroemd geworden. Waarom? Hij heeft Johannes de Doper geschilderd met een uitgestoken wijsvinger. En die wijsvinger die is naar verhouding met de rest van zijn lichaam veel te groot en veel te lang. Maar dat heeft hij expres gedaan, die Matthias, om duidelijk te maken, kijk, dat was nu het verlangen van Johannes de Doper. Hem zien met ogen van het geloof. Daar gaat het om. Want uiteindelijk, Jezus is de enige mogelijkheid om met God in het reine te komen. Onze ogen moeten hem zien, gemeente. Ja, het gaat erom dat wij hem kennen en volgen. Ja, Johannes noemt hem het Lam van God. Van God. We moeten goed weten, hij komt bij God vandaan. Het is zijn Lam. En als er gesproken wordt over het Lam, nou, dan was dat bij de gelovigen in de tijd van Johannes de Doper overbekend. Ja, in het Oude Testament wordt daar zoveel over gesproken. Jong en oud wisten van Abraham. Dat Abraham die opdracht kreeg om zijn zoon Isaac te offeren. En die geschiedenis die zullen ook de jongens en meisjes denk ik wel kennen. Dat Abraham daar met Isaac de berg Moria opgaat. Ze hebben alles bij zich voor het offer, het hout, het mes, het vuur. En hij vraagt ineens Isaac, vader, waar is het lam voor het brandoffer? Wat zal dat moeilijk voor Abraham geweest zijn? Wat zal dat gestormd hebben in zijn hart? Moet hij nu zeggen, dat ben jij? Ik denk, of ik weet wel zeker, dat hij gebeden heeft, Heere, help me toch. En de Heere heeft hem geholpen. En hij krijgt deze woorden van God. En hij spreekt ze uit. God zelf zal zich een lam voor het brandoffer voorzien, mijn zoon. Ja, God zal erin voorzien. En die vraag van Isaac, waar is het lam? Die krijgt hier bij Johannes het antwoord. Zie het lam van God. Ja, het lam van God. Dan denk ik ook aan het paaslam. Bij de tiende plaag moest de farao Israël laten trekken. De eerstgeborenen die zijn gestorven. Ja, ook zijn oudste zoon is gestorven. En nu uiteindelijk geeft farao bevel, Israël mag gaan. En hoe was het bij Israël? Het paaslam is geslacht. Het bloed hebben ze gestreken aan de zijposten en de bovendorpel van de deur. Die opdracht die hebben ze van God door middel van Mozes gekregen. En ze schuilen achter het bloed van het lam. Daar zijn ze veilig. Ja, ze mochten niet buiten gaan kijken of het zou helpen. Nee, ze moesten erop vertrouwen. Dat heeft de Heere gezegd. En dan denk ik aan dat verhaal van die Joodse jongen die vroeg, papa, is het bloed wel aan de deur? Maar dan zegt zijn vader, ja jongen, wees niet bang. De Heere heeft het beloofd. Daar moeten we op vertrouwen, het komt goed. We zijn veilig achter het bloed. En zo heeft de Heere zijn volk verlost. En ieder jaar moest dat paasfeest gevierd worden. En het werd opnieuw beleefd. Er is redding door het Lam van God. Het Lam van God, dat gaat helemaal terug op het Oude Testament. En we denken dan ook aan al die offers die er gebracht moesten worden. Israël die moest 's morgens en 's avonds het offer brengen. Elke dag weer. En dat was nodig om rein te worden. Om gereinigd te worden van je zonde. Maar ook was dat nodig voor het persoonlijke leven. Want ik zie daar een man naar de tempel gaan. Waarom doet hij dat? Ja, hij heeft gezondigd. En hij kan zijn eigen zonde niet wegnemen. Daarom gaat hij met een lam of een koe naar de tempel. Er moet betaald worden. En daar moet een dier voor geslacht worden. Ja, het is de dienst van de verzoening door God uitgedacht. En dan denk ik ook aan de grote verzoendag. Twee bokken, het ene werd geslacht en het bloed werd gebracht naar het heilige der heiligen in de tempel. En het werd gesprengd door de hoge priester op het verzoendeksel. Ja, zo werd er verzoening gedaan voor de zonde. En die andere bok. Ja, de priester die legde zijn hand op de kop van die bok. En wat betekende dat? Dat de zonde van het volk overging op die bok. En die bok, die werd de woestijn ingezonden. Weg met die bok. Weg met de zonde. Hoe krijg je die weg? Ja, alleen door hem. Die dieren die konden niet de zonde verzoenen. We hebben zojuist van gezongen van Psalm 40. Die offers voldeden niet aan Gods eis en eer. Nee, het wees heen naar Christus bloed. En dat bloed dat reinigt ons van alle zonden. Hij werd als een lam ter slachting geleid. En dan zegt Jesaja, ja, de straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. Ja, wie kan ons zalig maken? Alleen Gods Zoon. Ja, we hebben gezondigd. We hebben de Heere van wel gezegd. We wilden als God zijn, daarom hebben we hem verlaten. En we kunnen de zonde schuld niet wegdragen. En de Heilige Geest overtuigt mij hiervan. En dan sta ik daar voor God veroordeeld, aangeklaagd, schuldig. En zo was het ook met die offeraar uit het Oude Testament. Ja, hij moest daar bij het altaar zijn zonde belijden. En hij moest dan ook zijn hand op de kop van het lam leggen. En hij ziet hoe dat dier daar geslacht wordt. En nu beseft hij, dat dier dat gaat in mijn plaats de dood in. Dat gaat in mijn plaats sterven. Ja, en dat lam. Dat weten we inmiddels dat. Dat zag op Christus. En daarom kon die offeraar niet zomaar een lam nemen van de kudde, een kreupellam bijvoorbeeld, of een ziek lam. Nee, het moest een volkomen lam zijn, er mocht niets aan mankeren. Waarom? Het wees heen naar Gods Zoon. Hij is zonder zonde. En dit is het wonder van genade. Hij rechtvaardig en goed. En hij heeft zijn leven voor onrechtvaardigen gegeven. Ja, dan kan het. Voor een ieder. Hij is gekomen voor zondaren. Ja, Johannes wijst hem aan. Als het lam dat de zonde wegneemt. Zonde staat er, enkelvoud. Niet zonden. Wat betekent dat? Toch niet de zonde van een enkeling. Nee, zo is het niet. Zonde klinkt hier als een verzamelnaam. Je kunt zeggen, het lam van God neemt de oorzaak van de zonde weg. De wortel van de zonde. Het gaat hier over het grootste kwaad. Al het verkeerde, al het goddeloze. En kijk, daar wil de Heilige Geest ons vanavond ook aan ontdekken. Gelukkig maar. Ja, zegt u. Zeg jij, is dat gelukkig? Daar word je toch niet vrolijk van? Als je ontdekt wordt aan je zonde en schuld, dat je het verdiend hebt om voor eeuwig om te komen. Ja, toch gelukkig dat de Heilige Geest er ons aan ontdekt. Want wat moet je met Jezus als je geen verlorenheid, geen schuld kent? De Heilige Geest brengt je tot berouw. En je gaat belijden, ik heb gezondigd. En je vraagt, is er nog een weg om die welverdiende straf te ontgaan? Ja, die is er. Zie het Lam van God. Dat de zonde van de wereld wegneemt. Ja, we horen hier dat Johannes de Doper niet zomaar spreekt over de zonde, maar over de zonde van de wereld. De wereld die van God is afgevallen. En het woord wereld, dat heeft de apostel Johannes, die ook genoemd wordt apostel van de liefde, die zijn evangelie heeft geschreven, de brieven heeft geschreven, de openbaring heeft geschreven, die heeft daar meer over geschreven, over de zonde van de wereld, dan de andere evangelieschrijvers. Nee, neem bijvoorbeeld in Johannes 3, vers 16. Als ze mij vragen, noem eens een tekst waar je de hele Bijbel mee kunt samenvatten, dan noem ik altijd Johannes 3, vers 16, want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En in het vierde hoofdstuk, dan noemt hij, die Johannes, Jezus de zaligmaker van de wereld. En in zijn eerste brief schrijft hij dat Jezus een verzoening is van onze zonde. En niet alleen van onze, maar ook van de zonde van de hele wereld. Ja, hoe zit dat? Worden alle mensen zalig? Nee, dat heeft Johannes niet gepreekt en dat kan ook niet gepreekt worden. Er is geen alverzoening en ook geen algemene verzoening, maar wel algemene voldoening. Wat wil dat zeggen? Dat recht van God, daar is helemaal aan voldaan. Ja, door het offer van zijn zoon is Gods toorn gestild. Het Lam van God heeft volkomen betaald voor de schuld. En dat offer, dat is genoeg voor de schuld van alle mensen van de wereld. Als alle mensen tot Jezus zouden komen, dan zou niemand te horen krijgen, voor jou is er geen vergeving. En er is ook niemand die kan zeggen, dat Lam van God, dat wil mijn redder niet zijn. Ja, Johannes heeft met de woorden van onze tekst niet bedoeld, stil, maar er is een Lam en het loopt wel met iedereen goed af. Nee, dat heeft Christus ook nooit gezegd. Wat zegt Christus? Wie in de Zoon gelooft, die in het Lam van God gelooft, en dan nu bij dat beeld van die offeraar te blijven, die zijn hand door het geloof op het Lam legt, die heeft het leven. Maar dan heeft de Heer Jezus ook deze waarschuwingen eraan toegevoegd. Maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem. Ja, de zonde wegnemen. Dat is het werk van Christus. Hij heeft de last van de zonde en schuld op zich geladen. De toorn van God op de zonde van het hele menselijke geslacht, die kwam op hem. En dan denk ik aan Gethsemane, hoe heeft hij daar geworsteld? Dat wordt ons beschreven. En hoe Gods zoon daar heeft geworsteld. Hij was ook mens. En hij moest zo zwaar lijden. En sterven aan het kruis, die verschrikkelijke dood. En hij heeft het toen ook gebeden, Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Moet u niet denken dat hij niet bereid was die beker te drinken. Want hij voelde direct aan toe, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Als het uw wil is dat ik die beker, gevuld met de toorn van God, zal drinken, dan zal ik die drinken. Ja, wie hebben die beker gevuld? U en ik. En hij heeft die beker gedronken. En op Golgotha, hij werd van God verlaten. En hij riep het uit, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Ja, waarom? En dan zegt de avondmaals, formulier het zo rijk, opdat wij nooit meer van God verlaten zouden zijn. Door de ster van het kruis heeft hij als het lam de schuld weggenomen. En Johannes de Doper heeft het niet meegemaakt. Tussen Johannes 1 en Johannes 19 liggen 3 jaren. 3 jaar lang hebben de mensen kunnen kijken of ze iets zagen aan hem. Maar er was geen schuld in hem. En de schuld was op hem. Heeft God de Vader op hem gelegd. En hij werd als het lam van God naar de slachtbank geleid. Hij stierf van het kruis. En door het geloof mag je hier amen op zeggen. Hij stierf ook voor mij. Ja, Spurgeon die vroeg dat zijn gemeenteleden wel eens. Geloof je dat nou echt? Hij stierf ook voor mij. Hij droeg mijn zonde weg door het kruis. Kijk, dan ga je roemen in het kruis. Dan ga je zingen van genade. Lam van God, ook voor mij geslacht. Ja, als we aan dat lam voorbij gaan, wat dan? De Bijbel zegt het ons eerlijk. Dat is verloren gaan, dat betekent eeuwige ramp. Maar daar wil de Heer ons voor bewaren. Daarom laat hij ook vanavond zijn woord horen. Hij wil ons het geloof schenken. Want het ongeloof, dat is de ergste zonde. Waarom? Het ongeloof maakt God verdacht. Maakt God tot leugenaar. Kijk nog eens naar die uitgestoken vinger van Johannes de Doper. Hij wijst hem aan het lam dat de zonde van de wereld wegneemt. Let op. Hij zegt niet, zie daar, dat. Let op, hij zegt, zie. Dat is niet doen met je handen, maar gewoon kijken. Zie, en het staat in het enkelvoud. Dat moet u, dat moet jij, dat moet ik doen. We worden er persoonlijk op aangesproken. En het staat ook niet in een vragende vorm, maar in een gebiedende vorm. Het wordt ons op het hart gebonden. En wat betekent dat? Zien op het lam. Afzien van jezelf. Want als je naar jezelf kijkt, dan kan het nooit. En de wereld daar niet op zien, want die gaat voorbij. Maar dit is de wil van God, zo sprak Jezus, dat een ieder die de Zoon aanschouwt en in hem gelooft het eeuwige leven heeft. Ziet u, zien, dat is nu een zaak van het geloof. Je helemaal overgeven aan de Heer. En dan krijg je vrede met God. Vrede in je hart. En dan maak je de Heer erom groot. Mijn God, ik zal u eeuwig loven omdat u het hebt gedaan. Dan is dat zo'n wonder, gemeente. Er kan niets van ons bij zijn, maar er hoeft ook niets bij te zijn. Hij heeft een volkomen verzoening aangebracht. Een heerlijke boodschap. Zie op het Lam van God en blijf op hem zien, ook als je tot geloof gekomen bent. Dus niet alleen vandaag, maar ook morgen en elke dag opnieuw. En we lezen in Johannes 1, iedere dag opnieuw klonk de boodschap van Johannes de Doper. Zie het Lam van God. En daarom hebben we erbij gelezen, vers 35 en 36. Dan staat daar, de volgende dag stond Johannes daar weer met 2 van zijn discipelen. En toen hij Jezus zag lopen, zei hij, zie het Lam van God. En wat was de vrucht van dat zien op het Lam? Ze volgden hem. Hem volgen. Ja, omdat hij de zonde van de wereld wegneemt. Weer moeten we opletten. Er staat niet weggenomen heeft, maar wegneemt. Ook vandaag wil hij onze zonde wegnemen. Daarom het zien op Jezus. Dat is niet alleen het begin van het geloofsleven. Het zal altijd door blijven gaan. Waarom is het nodig? Telkens weer met ogen van het geloof op Jezus te zien, omdat hier het geloof een strijd is en de Satan die gaat rond als een briesende leeuw. En die vecht het aan. En die aanvechtingen van twijfel, van ongeloof, steeds weer nodig is zien op het Lam van God. Ja, dat is alles van hem verwachten, Gods Zoon. Hij is een heiland van barmhartigheid. Daarom, gemeente, blijven zien op Jezus Christus, onze zaligmaker. En dan raak je niet op hem uitgekeken. En zelfs in de hemelse gewesten, het koninkrijk van God, dat zal straks in heerlijkheid verschijnen als Jezus weerkomt. En zelfs in het hemelse Jeruzalem kijken Gods kinderen naar hem. Ja, dan is het geloof niet meer nodig. Want daar is het geloof overgegaan in aanschouwen, om dan hem te zien van aangezicht tot aangezicht. Zullen we hem straks zo zien? Nou, hier, dan kunt u het weten. Ziet u met geloofsogen naar hem? Verwacht u het helemaal van hem? Ja, dan is daar alle strijd gestreden. Daar zal geen ellende meer zijn. Daar zal geen coronavirus meer zijn. Daar zal niemand meer zeggen, ik ben ziek. Daar zal geen dood meer zijn, geen rouw meer, geen zonde meer, volmaakt. Ja, daar gaat het heen. En let op de tekenen van de tijd waarin we leven. Het coronavirus heeft ons daarom ook dit te zeggen. Die dag, die komt dichterbij. Wanneer, dat weten we niet. En wat er allemaal nog gebeuren zal, dat laten we aan God over. God regeert, maar hij komt. En zien we naar hem uit? Ja, als we hem gezien hebben met ogen van het geloof, dan is er een verlangen om straks in volmaaktheid bij hem te zijn. Hem te dienen, hem te volgen. En dan eindigen we met die woorden die Johannes de apostel van de liefde schrijft in Openbaring 5. En ik zag het Lam staande als geslacht. En hij hoort een stem die zegt aan hem die op de troon zit en aan het Lam. Zij de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En daarom, lieve gemeente, nog eenmaal en dan de laatste keer. Zie het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Amen. We gaan ervan zingen. Dat offer, dat is de verzoening van al onze zonden. En Psalm 103, vers 6. Dat zingt daarvan. Zo hoog zijn troon mag boven de aarde wezen, zo groot is ook voor allen die hem vrezen, de gunst waarmee hij hen wil gadeslaan. Zover het west verwijderd is van het oosten. Nou, dat was onmetelijk voor de oosterling uit de Bijbel. Men wist toen nog niet dat de aarde een bol is. Men dacht aan een plat vlak waar geen meter aan mogelijk was. Onmetelijk. Maar wat gaan we nu zingen? Zo ver het west verwijderd is van oosten, zo heeft hij om onze ziel te troosten van onze schuld en zonde weggedaan. Kijk, aan onze zondeschuld is altijd nog een maat. Maar aan Gods genade is geen maat. En hij wil niets liever dan ook heel Bruchem, Kerkwijk, Delwijn en Nederhemert erbij voor eeuwig zalig maken. Daarom zingen we het hele jaar Psalm 103 en daarvan het zesde vers. laten we nu de Heere danken en bidden. Heer in de hemel, wij danken u voor dat heerlijke evangelie. We danken u voor die onuitsprekelijke gave dat u uw zoon hebt gegeven om ons te redden. Heere, geef dat geloof ook aan ons allen vanavond, jong en oud. Ook de kinderen. Ja, dat kinderlijke geloof. En dat rust op uw belofte. En u hebt het beloofd. Die op mij ziet, het van mij verwacht, mij volgt. Ja, die zal eeuwig leven. En dan moeten we wel sterven. Maar dwars door de dood heen. Eeuwig leven. Heere, zo bidden wij u voor de hele gemeente. En we vragen u voor degene die korter of langer geleden een geliefde naar het graf moesten brengen. Wilt u ze troosten, Heere? En zo vragen we u voor de zieken. De ernstige zieken, geef ze maar verwachting van u. En dan mogen we bidden om beterschap. Maar het grootste wonder is, als ik hem maar ken. Hem de mijne weet. En Heere, u werkt dat geloof. Het zal niet aan u liggen. Geef dat we zo steeds maar weer tot u komen. En dan mogen we komen zoals we zijn. Met lege handen, ja met schuld. En er is op die schuld gerekend. Want hij heeft betaald. Volkomen betaald. Zijn bloed gestort. En dat reinigt van alle zonden. Heere, zo bidden wij u. Ga zo met ons de nieuwe week in. En dan bidden we ook voor degenen die psychische nood hebben. De gehandicapten. En dan ook zij die door het coronavirus ziek zijn. Heere, en zij die in de ziekenhuizen verblijven. Op de IC's. Heere, wilt u zich ontfermen over ons land in nood, over de wereld in nood en ook onze kerk. Heere, dat evangelie gebracht mag worden. Steeds weer opnieuw, ook hier in uw gemeente Bruchem en Kerkwijk. Dat wij naar Nederhemert, Heere, dan vragen we u voor dominee van de Wind. Wilt u zijn bediening zegenen en de mannenbroeders van de kerkraden. Wilt u ze bezielen met uw geest, Heere, dat zij steeds maar weer op Jezus wijzen. Ja, dat hebben we geleerd vanavond. Hem aanwijzen. Als de zaligmaker van zondaren. Hij die de zonde van de wereld wegneemt. Ja, dan kan het voor iedereen. En dan zult u ook, Heere Jezus, niemand afwijzen die tot u komt en vraagt om genade. Heere, zo vragen wij u voor de gemeente hier. En ook dragen we dominee Voets aan u op die de beslissing moet nemen. Wat uw weg is. Of die naar Bruchem en Kerkwijk mag komen. Of dat hij nog in Ridderkerk moet blijven. Om naar Apeldoorn moet gaan. Heren. Dan wordt er in de roepende gemeente gebeden. Mag hij komen bij ons. En in Ridderkerk mag hij blijven. Maar Heren, u leidt uw dienstknechten waarheen u wilt. En Heren, dan. Ja, dan mag er hierom gebeden worden. Maar we geven het in uw handen over. Heren, alsjeblieft, wijs hem de weg. En dan wilt u in een biddende gemeente nog wonderen doen. En zo brengen wij ook allen die een taak hebben bij u, die organist zijn, of koster, of op wat voor plaats ook, in het jeugdwerk. Heren, uw werk, behoud dat in het leven, ook hier in uw gemeente. Uw werk gaat door. Ook in deze crisistijd. U regeert. U hebt met alles uw bedoeling. En zo vragen we u. Wilt u bij ons zijn en blijven? Blijf ook hier met uw gemeente. Heer, en wat de toekomst dan ook zal brengen. Dan leidt u allen die op Jezus zien aan uw hand en die brengt u naar het hemels vaderland. Doe ons daar naar uitzien, naar die grote toekomst. Dat mag ons in deze crisistijd ook strelen. Het blijft vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt Gods lof ontvouwen. U in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. Heer, geef dat aan een ieder van ons. Vergeef het verkeerde wat er ook was in spreken en in luisteren. Heer, zo komen we u vragen. Geef ons een dankbaar hart. Een hart dat naar u uitgaat. Dat u lief heeft. Heer, dat bidden we u. Ja, u danken. En neem onze staande de dank aan. En we vragen u dit in Jezus' naam. Uit genade. Amen. Wij zingen tenslotte van Psalm 72 en daarvan het 10e en het 11e vers. Het 10e vers. Dan zal na zoveel gunst bewijzen het gezegend heidendom het geluk van deze koning prijzen. Ja, koning Jezus. En het 11e. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Psalm 72, het 10e en het 11e vers. Ga nu heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere, de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en met jullie allen. Amen.